Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 73, daarvan het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, den Heer, wiens werk ik roemen zal. Wij willen zingen het laatste vers van Psalm 73. Heilig en dierbaar woord zal worden gelezen uit het evangelie naar Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 34. Ik noemde u Lucas, hoofdstuk 22, te beginnen bij vers 24. Stellen wij ons nu eerst onder de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Leer mij het verstaan, zo leeft mijn ziel gewis, het naar verderf in eeuwigheid ontvloden. Dat is vers 72... van de 119e psalm naar de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os en nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Vers 22 van 24 tot en met 34. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, Maar de meesten onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient, is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Tot zover.
Wij hopen de dankzegging te doen voor familie De Vries van de Terbrechtse Laan uit Rotterdam, die verblijd werden met de geboorte van een dochter. Zoeken wij nu voor en met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Allerhoogste majesteit, aanbiddelijk en dienenswaardig God in de hemel. Laat het niet kwaad in uw ogen zijn als we tot u naderen. Onze onreine lippen open doen tot het gebed. Wij willen ons verlenen. De geest der genade en der gebeden, opdat wij onze noden recht zouden kennen en u mochten aanroepen in geest en waarheid. O niet leunend op eigen kracht of eigen gerechtigheid, maar onze ogen opheffend tot hem die gezegd heeft dat hij verhoogd moest worden aan het kruis, zoals eenmaal Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wilt u ons aanschouwen in Christus? Wilt u ons niet aanzien in onszelf? Dan moet u ons voorbijgaan en van uw aangezicht verwerpen. Maar gij die redenen genomen hebt uit uzelf, in die stille nooit begonnen eeuwigheid, ge hebt toch ook een lam ten brandoffer u willen voorzien. En in hem kunt gij die een toornend rechter zijt buiten Christus, uzelf bekend maken als een vriendelijk ontfermer. En u roept u ons ertoe in uw woord, om tot u de toevlucht te nemen. Heere, open dan onze van nature zo blinde ogen, opdat we zouden verstaan, niet alleen wat onze ellende is, en wat ellenden zijn, en wat benauwdheid betekent, en wat ziekte en zorg inhoudt, maar dat we teruggebracht zouden worden in dat verloren paradijs, en we zouden zien wat we u hebben misdaan, hoe we u beledigd hebben, hoe we uw deugden vertrapt hebben, hoe we u de springader van het levende water hebben losgelaten om ons gebroken bakken uit te houden die geen water houden. O God, doe ons verstaan wie en wat wij door onze diepe val in Adam nu geworden zijn, gevallen van de top van eer in zo'n ontzaglijke verwoesting neer. We staan uit onszelf stil, bij wat ons overkomt. Maar Heere, dat we toch teruggebracht zouden worden bij de oorzaak van alle leed, opdat er ook een plaats zal openvallen voor die enige troost beide in leven en in sterven. En dat we iets mochten kennen van die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Want de droefheid der wereld werkt alleen maar de dood. Maar die andere droefheid, o, daarvan hebt u gesproken, zalig zijn ze die treuren, want zij zullen vertroost worden. En zijt gij, o Heere Jezus Christus, daartoe niet gekomen om alle treurigen te troosten en hun te beschikken, dat zij zouden ontvangen sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. We zijn samengekomen in dit morgenuur. Enkelen zijn bijeen in het kerkgebouw, meerdere broeders van de kerkraad, maar ook enkele anderen en zelfs ook nog enkele kinderen. We zijn zo hartelijk verblijd hen ook nog in ons midden te zien. Maar er zijn er zoveel die thuis achter moesten blijven. En Heere, wat is dat toch erg? Wat is dat toch verschrikkelijk? Want we kunnen wel zeggen, de middelen zijn er. De digitale middelen zijn er. En dat is ook waar. Dat is dan nog een voorrecht, maar feit blijft toch dat de gemeente niet meer echt kan samenkomen. En u wilt toch wonen onder de lofzangen Israëls. Ge hebt toch gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Maar dan zou het ook hier nog kunnen. Waar we toch met twee of drie, ja met meer bijeen zijn. Mag het wezen in uw naam, Heere. En dan zou u toch ook thuis nog een zegen kunnen schenken. Want u bent niet gebonden aan een plaats of tijd. En u weet het ook. Of er zijn die thuis hongeren, dorsten, hunkeren. Zoals eenmaal de dichter heeft uitgeroepen, o Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand laven is, kan krijgen. Bijzonder uw eigendomsvolk, dat ook zo in de verdrukking en in de bestrijding kan zitten. En dat dan uitroept, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Met vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk evalom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Wilt u nog tonen van ons af te weten? Wilt u als een verrassend God nog overkomen? Wilt u voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid? En zoudt u nog pijlen willen aanleggen op uw goddelijke boog, opdat ze doel mochten treffen in het hart van 's konings vijanden, en dat volken onder u zullen vallen? O, dat er in deze dag nog door u en tot u bekeerd zouden worden, en onder de laaghangende oordelen toch nog nieuwelingen geboren zouden worden in Sion, juist in deze tijd van wolken en van donkerheid, van ziekte en van zorg, van angst en benauwdheid en tegelijk ook van zorgeloosheid. Want o God, het is niet uit te spreken wat een mens geworden is. En wie wij geworden zijn, dan hoeven we niet naar de wereld te kijken. En met de vinger te wijzen. Onze neus buiten de deur te steken bij een ander. Maar de hand in eigen boezem te steken. Het oordeel begint bij het huis Gods. Breng ons dan op de rechte plaats, Heere. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, kinderen en grijsaards, ziek of gezond, sterk of zwak, jong of oud. Gedenk ons nog tezamen. Breid uw vleugelen uit over de gemeente, de broeders van de kerkenraad, de gezinnen, de koster en degene die hem bijstaan, de organisten en anderen die ook technische ondersteuning verlenen. Mag alles nog met orde en stichting toegaan in dit morgenuur en ook verder op deze dag. Heren, zo dragen wij de noden aan u op, dan heeft ook de burgemeester nog gevraagd om voorbeden. En dat is op zich ook tot blijdschap, dat de overheid af en toe, hier en daar, er nog blijk van geeft het ook zelf niet te kunnen, maar afhankelijk te zijn van u, die de Allerhoogste en de Almachtige God zijt. Want ook in dat opzicht zijn wij zo ver weg. Wij denken het zelf te kunnen. Wij willen de dingen onder controle hebben. En hebt u juist daarin niet geblazen in de achterliggende weken? O, doe ons dan uw stem horen, de sprake Gods verstaan en de roede kussen waarmee gij komt, opdat dan nog mocht worden ondervinden worden, dat daar honing van afdruipt. Heere, gedenkt aan allen die in hoogheid gezeten zijn, wilt u hen wijsheid en sterkte geven. Ja, wij bidden voor hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, die aan de fronten strijden, kwetsbaar zijn, wilt u hen beschermen. Wilt u hen zegenen en tot een zegen stellen? We bidden u voor hen en voor hen die verzorgd, verpleegd moeten worden, die in ziekenhuizen verblijven of ook op andere plaatsen eenzaam, geïsoleerd zijn. Daarbij denken we ook aan hen die in zorginstellingen achter gesloten deuren zitten, vaak ook verstoken van het bezoek van degene die hun lief zijn. Heere, mag het dan hun deden zijn, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer, ik roep u aan. In angst en smart duizend zorgen, duizend noden, kwellen mijn angstvallig hart. Heere, we bidden u, wilt u daar waar ziekte is nog genezing schenken? Mag ook dominee Verschuren dat nog ondervinden, nu hij zo ernstig verzwakt is en opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We bidden u ook voor dominee Meinders op zijn hoge leeftijd. Heren, dan mag hij nog gespaard zijn, ook van dat coronavirus. En dan is het toch een wonder dat u hem tot hiertoe zo hebt willen omringen met uw trouw en met uw zorg. O God, zie op hem en op zijn familie en op allen die hem lief zijn, in gunst en ontferming neer. Ja, we bidden ook voor dominee B. van der Heijden in zijn zeer verzwakte toestand. O, u weet hoe hij bij ogenblikken ook uitziet en hoe hij hunkert. Mag het dan, o God, op uw tijd zo wezen. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, nu in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dan zou hij alles te boven zijn, de strijd en de zonde en de ziekte en het ongeloof en de vuistslagen van de vorst der duisternis. Dan zal hij mogen zien wat hij gepredikt heeft en de koning aanschouwen in dat vergelegen land. En dan zal de kroon, als die ontvangen mag worden, meteen ook worden afgenomen en geworpen worden aan de voeten van het Lam. Heren, we bidden u voor onze medebroeders in de bediening waar ze ook voorgaan, ook in ziekte, als ze niet kunnen voorgaan. We smeken om uw hulp en bijstand voor de ouderlingen in de vakante gemeenten en de broeders ouderlingen ook in Alblasserdam. We bidden u voor onze zorgenkinderen, voor allen die een verstandelijke, lichamelijke handicap hebben, of beiden, en die ook om hen heen staan. Denk aan de kinderen van de gemeente, het is voor hen ook allemaal zo anders. En misschien begrijpen ze het ook niet goed en denken ze wat gebeurt er toch en zal nou die ziekte ook bij ons komen? En als dat gebeurt en ik heb nog geen nieuw hart, hoe moet het dan toch? Maar u hoort toch ook het roepen van de jonge raven en uit de mond der kinderen en zelfs van zuigelingen hebt gij uw lof bereid. Mocht dat ook gelden van dat kindje dat geboren is in de achterliggende week, dan hebt u voor de tweede maal die zegen willen schenken aan dit echtpaar en de moeder ook uit en door geholpen. Geef ook verder herstel van de verloren krachten. Heere, zo wacht alles op u en u staat niets in de weg. Wij staan onszelf in de weg, wij nemen onszelf ook altijd mee. Maar Heere, maak nog een vlak veld voor uw woord, opdat het zijn loop mag hebben in de toebrenging van uw gekenden en gekochten. Dat het mocht zijn tot beschaming en ontdekking en ontkrachting en ontbloting en ontgronding, opdat we alles maar kwijt mochten raken wat de grond voor de eeuwigheid niet zijn kan en wat geen God en Christus is, maar dat u dan ook zou willen uitdrijven tot die schoonste van alle mensenkinderen en die liefste uit 10.000 en geen rust zou willen schenken buiten de vereniging door het geloof met hem op wiens lippen genade is uitgestort en dat er ook onderwijs mag zijn in uw woord en spijze mag zijn in uw huis en tierkost ontvangen mag worden op de levensweg en zo alles nog mocht uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Help dan ook uw dienaar, opdat hij dienaar mag zijn als een middeltje in uw handen. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 90, daarvan de versen 7 en 9. Uit de 90ste psalm zingen wij het 7e vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? En laat uw gena ons met haar troost verrijken. Gaat het over de collecten, dan zoals gebruikelijk eerste rondgang voor de diaconie, tweede voor de kerk, derde rondgang voor het pastorie- en onderhoudsfonds. De meeste gemeenteleden zitten thuis. De vriendelijke en dringende vraag is, wilt u de dienst der offeranden niet vergeten, nu we niet op de gewone wijze kunnen collecteren? De Heere zegene u als ook uw gaven. Wij zingen uit Psalm 90, de versen 7 en 9. Thank you. gemeente, jongeren, ouderen, heb u wel eens last van de Satan? Word je wel eens aangevallen? Of laat hij je met rust? Dat laatste zou niet zo'n best teken zijn. Dat zou erop kunnen wijzen dat wij zijn een schip zonder inhoud. Een schip zonder lading. Want daar hebben kapers natuurlijk niets te zoeken. Dat is ook bekend van die scheepspiraten. Bijvoorbeeld in de Franse havens. Zij zagen het al gauw of er wat te halen valt. Lag een schip hoog op het water, dan was er kennelijk geen lading. Lag zo'n schip diep in het water, dan was er lading, dan was er ook iets te halen. Ik zou dus ook de vraag kunnen stellen, liggen wij nog hoog op het water? Als we onbekeerd zijn, dan hoeft de duivel ons eigenlijk niet eens aan te vallen. Dan zijn we al in zijn macht. Dan doen wij precies wat hij wil. En dat is erg. Maar als je van koning bent veranderd, dan krijg je de Satan tegen. Als je door Gods genade een wettige strijder mag worden tegen de wereld, de duivel en je eigen vlees, dan is de Satan je kwijt. En dan gaat hij tekeer. Juist dat mag wel eens tot troost zijn in het leven van die vermoeide strijders. Want och, ze moeten niet vragen om storm. Maar als het zo stil is, dan is de reden om bang te zijn. Van die wettige strijders geldt, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar, zegt tegen de Jezus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En het is bij deze woorden dat wij vanmorgen willen stilstaan onder inwachting van de hulp en de zegen des Heren. Lucas 22, de versen 31 en 32. Wij luisteren naar de boodschap van Gods woord zoals die tot ons komt in Lucas 22, te beginnen bij vers 31. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Tot zover. Wij beluisteren hier de strijd om Petrus. Drietal gedachten, door de Satan begeerd, door Jezus begeerd en door zijn broeders begeerd. Het gaat dus in onze tekstwoorden over de strijd om Petrus. En dan zien wij in de eerste plaats dat hij door de Satan werd begeerd. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. In de tweede plaats dat hij door Jezus werd begeerd. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan in de derde plaats dat hij ook door zijn broeders wordt begeerd. Want gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Geliefden, in de lijdensgeschiedenis gaat het niet om mensen, maar het gaat om Christus. Het gaat uiteindelijk ook niet om zijn volk, om de discipelen, om Petrus. Het gaat om hem. Niet wat mensen met Jezus doen is belangrijk, maar wat Jezus met mensen doet, dat staat op de voorgrond. En daarom valt bij Lucas het volle licht op hem die gezonden was om de wil van zijn vader te doen. Lucas 22 laat ons Jezus zien zoals hij gekomen is in de voorhof van zijn lijden. De Heere is op weg naar Golgotha, waar hij zijn handen zal uitstrekken om gekruisigd te worden. Opdat vijanden met God verzoend kunnen worden. O, wat een dure prijs heeft hij ervoor moeten betalen om diepgevallen Adamskinderen met God te verzoenen. Die last van het kruis, dat gewicht van Gods toren, die spot van de Romeinen, die haat van de schriftgeleerden. Ja, wat heeft hij van de vijanden veel leed moeten ondervinden. Toch is dat voor hem nog niet het zwaarste geweest. Niet de verachting van de Joden, niet de vuistslagen van die soldaten, maar de ontrouw van de zijnen. Dat sloeg hem de diepste wonden. Het verraad van Judas en de verloochening door Petrus. Wat heeft hij moeten klagen? Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Zijn discipelen, die zijn het die zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker hebben gevuld. Christus zit als een vreemde aan die tafel in de paaszaal. Daar zal hij het laatste Pascha houden met zijn jongeren. Daar zal hij ook het heilig avondmaal instellen. Maar daar twisten zij over de vraag wie van hen de meeste was. Denk je dat eens in? Wat moet dat voor Jezus geweest zijn? Enerzijds de verschroeiende adem van de Satan die steeds dichterbij komt. En dan anderzijds dat volk dat hem niet verstaat. Dat hem wel gevolgd is, maar dat hem geen troost kan bieden. Dat beleidt hem lief te hebben, maar dat hier de minste niet wil zijn. Wat is de Heere Jezus eenzaam in zijn lijden? Wat is hij eenzaam in zijn grote zondaarsliefde? En toch, in het aangezicht van de dood, onder de schaduw van het kruis, denkt hij niet aan zichzelf, maar zoekt hij de eer van zijn Vader en het heil van de zijnen. Hij weet wat zijn discipelen te wachten staat. Straks zullen zij zijn als schapen zonder herder, te midden van de wolven. Straks staan ze bloot aan de spot en de verachting van de wereld en aan de vijandschap van de Satan. Dan zullen zij een prooi zijn voor die vorst der duisternis. En ze zijn er zo blind voor. Maar het is de Heer Jezus die de storm ziet komen en hen daarom waarschuwt. Hij richt zich tot al zijn discipelen, maar bijzonder tot Petrus. Want Jezus zegt, Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Simon, als de Heer Jezus deze naam zo uitspreekt, dan raakt hij daarmee een tere snaar in het hart van zijn discipelen. Hij zegt immers niet, Petrus, Petrus, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar hij zegt, Simon, Simon. En we weten allemaal, dat was zijn oude naam. Daarmee was hij getekend als een Adamskind. Dat liet iets van zijn afkomst zien. Terwijl Petrus zijn nieuwe naam was, de naam die hem tekende als een kind van God. Petrus, de rotsman, de naam die liet blijken hoezeer genade in zijn leven was verheerlijkt. Heer Jezus gebruikt hier niet die nieuwe naam. Maar hij spreekt hem aan met die naam die hem herinnerde aan zijn verleden. Och, hier is Petrus niet meer dan een Simon. Niet een bekeerd mens, maar een kind van Adam. Zul je het niet vergeten, o mijn discipel, waar ik je vandaan gehaald heb. Zijn kinderen hebben er misschien ook wel eens van gehoord, van die jongen die achtergelaten was als baby op een vuilnisbelt. En daar lag hij te sterven. Daar lag hij te huilen voor zover hij nog kracht had om te kunnen huilen. Was een dood geworden. Waren het niet dat er op dat moment juist iemand voorbij kwam en die hoorde dat. En die ging kijken en zie daar een baby. Een stervend kind. Het hart van die man werd met veel ontferming bewogen. Hij nam dat kind op. Hij drukte het tegen zich aan en nam het mee naar huis. Hij kleedde het. Hij voedde het. Hij bracht dat kind groot met heel veel liefde. Maar de dag kwam dat die jongen 17, 18 jaar oud geworden was en dat hij het maar saai vond, vervelend vond thuis. Hij wilde de wijde wereld in. En toen zei hij tegen zijn vader, ik heb er genoeg van. Ik ga hier weg. De pijn in de ogen van die vader sprak boekdelen. Maar die vader zei verder niets. Hij zegt, jongen, dan moet je dat maar doen. Maar één ding nog, één ding. Wil je nu met mij meegaan naar boven? Naar de zolder. Jawel, dat wilde hij wel. Maar hij begreep ook niet waarom. En toen ze eenmaal op die zolder gekomen waren, toen wees zijn vader naar een hoek. En daar lagen vodden. Oude gescheurde vodden en lappen. En die vader zei tegen die jongen, zie je dat? Dat zijn de vodden waarin ik je gevonden heb. Toen jij als kindje lag te sterven, kijk nog eens goed naar die vodden. En kun je het dan? Kun je dan zo op mijn hart trappen? En die jongen begon te huilen. Die zei, vader, is dat waar? Dan kan ik niet, dan wil ik niet weggaan. Die jongen werd teruggebracht bij het begin. En dat is voor ons allen zo nodig. Dat is ook voor een kind van God zo nodig. Dat kon ook Petrus niet missen. Want een mens kan overal bovenuit groeien en tenslotte nog een bekeerd mens worden. Dan moet hij terug. Terug naar het begin. Terug naar zijn afkomst. Daarom zegt de Heer Jezus hier niet Petrus, Petrus. Maar Simon, Simon. De Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. We hebben het allemaal zo nodig om daarachter te komen wie we zijn. Wie we door de zonde geworden zijn. Een Simon in onszelf, geen kind van God, maar een kind van de Satan, in zonden ontvangen en geboren. Maar u voelt wel, dat is ook nodig na ontvangen genade. Simon, die Simons natuur, daar kom je nou nooit bovenuit. Je bent Simon, zegt Christus, en je blijft Simon. Bar Jona, de zoon van Jona. En dan zegt de Heer Jezus dat zelfs tweemaal. Simon, Simon, dan moet het wel heel ernstig bedoeld zijn. Zoals hij dat ook gezegd heeft tot die vrouw die zo bezig was met veel dienens. Martha, Martha. En zoals hij dat zei tot die man die als een briesend paard op weg was naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Kijk, de Heere weet wel dat Petrus een Simon is en een Simon blijft. Maar hij weet dat zelf niet. En daarom tot tweemaal toe. Simon, Simon, de Satan. De grote tegenstander heeft u lieden zeer begeerd, die vorst der duisternis. Die hellehond, die leugenaar, die mensenmoordenaar van den beginnen. Die briesende leeuw die ook kan komen als een engel des lichts. Zoals de ouden het wel zeiden, de duivel komt niet op klompen. Maar hij komt op kousenvoeten, hij komt op sokken, hij komt zo heel subtiel, nooit in zijn ware gedaante. Daar heeft Petrus nu geen erg in, hij wankelt aan de rand van de afgrond, en dan niet alleen hij, maar ook zijn medediscipelen, want, zegt Jezus, de Satan heeft ulieden begeerd. Te ziften als de tarwe, het geldt hen allemaal, niet één uitgezonderd, want hij is ze kwijt en hij wil ze terug hebben. En als hij ze niet meer terugkrijgen kan, dan wil hij ze raken en kreupel maken en onvruchtbaar maken tot oneer van God. Dat volk dat van koning is veranderd. Dat volk dat van dood levend is gemaakt en dat roept. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Ze zijn het voorwerp van een dodelijke haat van de Satan. Weet u dat ook uit het boek Job? Is het om niet dat Job God vreest? Het gaat hem voor de wind. Maar laat hem eens ziek worden. Laat hem eens zijn kinderen verliezen. Laat hem al zijn bezit eens kwijtraken. Dan maar eens kijken of hij God niet vloekt. Afscheid van de Heere neemt. O, die verklager. Die beschuldiger van de broeders. Hier komt hij vlak bij de discipelen. En het is alsof hij tot de Heere Jezus zegt. Is het om niet dat Petrus u vreest. En Jacobus en Johannes. En die andere discipelen. Ik ga ze openbaar maken als huichelaars. En als Godverlaters. De Satan heeft u lieden zeer begeerd. En waartoe? Om te ziften als de tarwe. Onze jongens en meisjes weten misschien wel hoe dat gebeurde, hè? Dat ziften of dat zeven van de tarwe op de akker, op de dorsvloer, met een wan, met een werpschoffel, dan werd de tarwe daarin gelegd en geschud en omhoog geworpen, zodat het kaf door de wind zou worden weggenomen. Zo wil de Satan Simon en de andere discipelen schudden op de zeef. En dat zal hij doen ook. In diezelfde nacht komt Petrus terecht op de zeef. En dan weet hij niet meer wat hij doet. In de hof van Gethsemane slaat hij erop los met zijn zwaard. Hij slaat bij Malchus zijn oor af. Dominee Lamen zegt ergens, had hij maar zijn eigen oor eraf geslagen. Want even later komt er een dienstmeisje in de hof van Caiaphas. En die begint in zijn oren te fluisteren en hij luistert. En dan zweert hij met een drievoudige vervloeking, ik ken die mens niet. En op dat moment, dat ontzagwekkende ogenblik, gebeuren er twee dingen. Het eerste wat gebeurt is dit. De Satan eist Petrus op, want dat staat er letterlijk, begeert, opgeëist. Hij vraagt om zijn uitlevering, zoals dat ook wel eens gebeurt bij grote misdadigers, dat het ene land vraagt om de uitlevering van iemand die in een ander land is gearresteerd. Zo eist Satan de uitlevering van de discipelen. Hij klaagt de broeders aan, hij wil ze berechten. Hij zegt tot God, ze hebben gezondigd. Kijk nu eens naar die Petrus. Het zijn eerovers van God. En u bent toch rechtvaardig. U moet de zonde toch straffen. U moet nu over hen toornen. Ja, zij behoren mij toe. Dat is het eerste. Het tweede wat er gebeurt is dit. Dan komt de Satan bij Petrus en die zegt, je bent kaf. Je bent helemaal geen tarwe. Je hebt misschien wel gedacht dat je tarwe was, dat je genade kende. Maar dit kan toch met genade niet bestaan. Je hebt gedaan wat ook Judas heeft gedaan. Je bent geen haar beter. Het is afgelopen. Je hebt je meester verloochend. O, dan wordt er dus een kille hand vanuit de hel op Petrus gelegd. Gemeente, wat kan dat bang zijn? Dat is niet een van Gods kinderen vreemd. Dat gezift worden als de tarwe. Dat heen en weer geslingerd worden. Die aanvechtingen en twijfels. Als de duivel hen bespringt. En dan komt hij altijd op het zwakste punt. Een zwaarmoedig mens op zijn sombere aard. Een onbeheerst mens op zijn drift. Een zinnelijk mens op zijn hartstochten. Een zakenman op zijn werk. Een chronisch ziek iemand op haar eenzaamheid. En ga zo maar door. Satan is o zo listig. Hij weet in te spelen op onze verdorven natuur. Hij weet te prikkelen tot moedeloosheid of tot opstandigheid. Hij verleidt een mens. Hij belooft gouden bergen. Maar hij geeft hem valse munt. En dan zegt hij, waar is nu God? Op wie gebouwde? Waar is nu de tarwe? Het is bij jou allemaal kaf, hoor. Er is nooit iets van God bij geweest. Het ziften als de tarwe. Geliefden, laten we maar nooit zijn aanvallen onderschatten. Nooit denken dat we daar in eigen kracht tegen op kunnen. Want waarom was het nu zo gevaarlijk voor Petrus? Omdat hij het gevaar niet zag. Moet je ook eens aan denken, jeugd, die ook meeluistert vanmorgen. Toch? Petrus die zag het gevaar helemaal niet. Hij dacht, het zal best wel meevallen. Misschien denk je dat ook wel eens. Wat zit daar nu voor kwaad in? Ik mag ook nooit iets. Nou, vergis je niet. De zonde is als een hellend vlak. Denk maar aan Eva. De duivel stelde het zo voor. Alleen maar een keertje van die vrucht eten. Dan proef je de vrijheid. Daar word je echt niet minder van. En toen ging de val dicht. Toen is het gebeurd. O, ons hart is zo bedriegelijk. En de wereld heeft zo'n grote zuigkracht. Er is zoveel moois dat je toe blinkt. Maar het is allemaal schijn. Het laat het hart zo leeg. En bij de Heer is zoveel meer te krijgen. Bij Hem is alles te vinden. Laat het voorbeeld van Petrus ons tot waarschuwing zijn. Een schip op het strand is immers een baken in zee. Vraag veel om bewaard te mogen blijven, ook in deze weken. Het gevaar te zien, want, en dat geldt ons allemaal, ook mij van nature. Onze grootste ellende is dat wij onze ellende niet kennen. Niet recht kennen. Het kan dus zelfs zo zijn, nadat de Heere een begin heeft gemaakt, zie je bij Petrus hier, als de Heere hem zo ernstig heeft gewaarschuwd, Simon, Simon, pas toch op, dan zegt Petrus, wees maar niet bezorgd, Heere. Ik kan wel op mezelf passen. Komt wel goed. Ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Wat een gebrek aan zelfkennis. Weet hij wel wat hij zegt? Ja, zegt iemand, maar hij was toch een kind van God en heeft dat toch ook uit de liefde gezegd? Nou, dat is zeker waar. Uit de liefde. En als die liefde indaalt in ons hart, dan kan het niet anders, dan komt er ook wederliefde tot de Heere. Er zijn er ogenblikken, dan zou je wel in die liefde willen sterven. Heb je alles voor de Heere over? Al zou je 100 lichamen hebben, dan waren ze allemaal voor hem. Hij wilde voor de Heere Jezus sterven. Maar dat de Heere Jezus voor hem moest sterven, dat er voldaan moest worden aan het recht van God, dat zag hij niet. Dat wilde hij ook niet zien. Daar was nog geen plaats voor. Daarom was er nog zoveel van hem bij, van dat eigen kunnen en willen, die vleeselijke ijver voor de Heere, dat waren ze zelfvertrouwen. En dat is Simon. Dat is de oude mens. Herkent u daar iets van? Want ons hart is zo arglistig. Wij willen wel zalig worden, maar dan als een Petrus, als een goed bekeerd mens. En niet als een Simon, als een goddeloze in onszelf. Wij willen wel een gekroonde koning volgen, maar we hebben niets op met een spotkoning die de doornenkroon draagt. Dan worden we geërgerd. Dan gaan we terug. Begrijpt u wat er gebeurd is daar in de hof van Gethsemane? Want daar is de lijdensweg pas goed begonnen. Daar begint het schudden ook van de zeef. Daar zien de discipelen een zaligmaker die gebonden wordt. En het ergste, die zich binden laat. En dan gaat Jezus de weg verklaren waarlangs hij zalig maakt. Dat is een weg van minder worden. Een weg van sterven. De weg van het tarwegraan dat in de aarde valt en dat sterven moet om vrucht te kunnen dragen. En dat willen ze niet. Dat hebben ze zo niet bedoeld. Daar hebben ze niet om gevraagd. En dan worden ze gehaald uit hun zoete gestalten en hun bevindingen. En met Christus meegetrokken in zijn dood. Want dat is de gang van Gods koninkrijk. Dan worden hun dromen vreed verstoord. En dan komt er ook openbaar wat er van binnen leeft. Vijandschap. Vijandschap tegen die weg van zalig worden. Alleen door het bloed van Christus op grond van recht en van gerechtigheid. Ze zijn allen aan hem geërgerd. Ook Petrus. Kijk, dat is de grootste beproeving geweest. Dat was het schudden van de zeef. Hier zagen ze een lijdende knecht, een vernederde Messias, een borg die betalen moest. En toen hebben ze gedacht, is dat mijn koning? Allemaal zijn ze gevlucht, allemaal. Het zwaard is ontwaakt tegen de herder. Toen zijn de schapen verstrooid. En dan verloochent Petrus zijn meester. En dan wordt het nacht, stikdonkere nacht in zijn leven. Wat loopt het dan laag af met Petrus? O, wat moet er nu van terechtkomen? Gods kinderen zullen het vanmorgen wel verstaan. Misschien zo groot en zo hoog gepraat. En nu in te leven tot alle goeds onbekwaam te zijn. Het voor de Heere verdorven te hebben. Het in te moeten leven dat we ons wel uit Gods gemeenschap konden uitzondigen. Maar dat we ons daar nooit meer in kunnen terugbrengen. O, dat wordt de nood bij hen allen. En wat denkt u? Toen is Petrus in zijn eigen waarneming niets anders geweest dan kaf, waardig om verbrand te worden. Dat is er overgebleven. En toch gaat Petrus niet ten onder. Toch krijgt Satan niet zijn zin. Want er is nog iemand. Er is nog een tweede die zijn hand naar hem uitstrekt. Daar is niet alleen de kille hand van de vorst der duisternis vanuit de hel. Maar daar is ook de biddende, bewarende hand van Christus in zijn ontferming. Petrus is niet alleen door de Satan begeerd. Hij is, o wonder, ook door Jezus begeerd. Ach gemeente, waarom belandt hij nou niet aan de strop? Waarom eindigt hij niet net als Judas? Waarom gaat hij niet onder in eeuwige rampzaligheid? Hier is het antwoord. Ik heb voor u gebeden. Daar ligt het geheim. Niet in zijn goede voornemens, niet in zijn zelfvertrouwen, maar alleen in God. In Christus. In zijn voorbidding. In zijn lijden. Ik heb voor u gebeden. Nee, de Heer Jezus zegt niet, ik zal voor je bidden. Als het straks zover is. Als je dan naar beneden tuimelt, die diepe afgrond in. Ik zal dan voor je bidden. Nee. Ik heb voor u gebeden. Voordat hij neerstort, heeft met eerbied gesproken de Heere het vangnet al onder hem uitgespreid. En zijn er eeuwige armen onder hem. Nog voordat Petrus van zijn kant de band doorsnijdt met Christus, heeft Christus die band al aangetrokken. Ik heb voor u gebeden. Voer dan dat niet terug naar die nooit begonnen eeuwigheid waar Christus ook hem ontvangen heeft uit de handen van zijn vader. En waar hij zich borg heeft gesteld voor die Simon en voor al de zijnen. Waar hij gelegd is, ook deze Simon, aan het middelaarshart van Christus. Toen al heeft hij gebeden voor Simon. En zo heeft hij ook gebeden voor Simon hier op aarde. Ja, zo bidt hij nog voor al de zijnen. Zo leeft hij aan de rechterhand van God de Vader om altijd voor zijn kerk te bidden. Hij heeft voor de overtreders gebeden. En wat bidt hij dan? Wat bad hij bijvoorbeeld in Johannes 17? Heilige Vader, bewaar hen in uw naam. Ik bid u voor degene die gij mij gegeven hebt. Niet dat ge ze uit de wereld wegneemt. Maar dat ze bewaard mogen blijven. Want ze waren uwe. En ge hebt ze mij gegeven. Mag ik het heel eenvoudig voorstellen? Er is nog een jongen. Is nog een meisje dat toegebracht moet worden. Dat ligt onder het zegel van die verkiezende liefde. En dan zegt Christus, Vader, kijk daar. Die moet ook nog toegebracht worden. Of er ligt een zondaar neergebogen in de eenzaamheid, in de onmogelijkheid van zalig worden, uitgewerkt en uitgebeden. Hij bidt: Vader, zie daar. En ginds is daar een schaap dat van de kudde is afgedwaald en dat de weg niet meer terug weet. Een prooi voor de wolven. Hij bidt. Ja, daarboven is een biddende Christus als die grote hemeladvocaat die nog nooit één zaak verloren heeft. Wat hij kan zeggen: Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Ook als alles aanvalt op een verloren zondaar. Als het recht van God tegenover hem staat. Als de wet hem vloekt. Als het geweten zegt: alle geboden overtreden. Niet één daarvan gehouden. En de Satan daarbij komt, zoals we dat kunnen lezen ook in Zacharia 3. En beschuldigt. En er geen antwoord meer is op al die bestrijders. Ik, zegt Christus. Ik heb voor u gebeden. Die grote leeuw uit Juda's stam. Dat dierbare lam Gods. Ik die afgedaald ben naar deze aarde. Ik die dieper gebukt heb, Petrus, dan dat jij gevallen bent. Ik heb voor u gebeden. Ik ben gelegd op de zeef. Ik ben gekomen onder het recht van God. Ik ben ondergegaan in de golven van Gods toorn. Maar stervende zal ik uitroepen: het is volbracht. Zo wil de Heere Jezus vandaag zijn werk doen. Zo wil hij zondaren trekken uit het moeras van de wanhoop. Zo raapt hij stervende een Petrus op uit het slijk van de zonde. O, dat heil van Petrus en dat heil van heel Gods kerk ligt zo onwrikbaar vast in hem. Onze belijdenis zegt: wie zal er eer verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Waartoe zouden we dan nog een andere voorspraak zoeken, waar het God belieft heeft zijn Zoon te geven tot een voorspraak? Mag ik u een vriendenraad geven? Hier in de kerk of thuis? Een vriendenraad. Ga dan eens op de knieën vandaag. En zeg dan: Heer, ik kan ook helemaal niet bidden, maar zou u voor mij willen bidden? Mag ik, ook ik, zelfs ik, daar nog in begrepen liggen, in die voorbidding van Christus? Want ach, wie ben ik, dat u voor mij zou willen bidden? Luister dan eens. Ik heb voor u gebeden. Is ons dat opgevallen? Ook bij het voorlezen. De Heer Jezus zegt: Simon, Simon, zie. De Satan heeft uw lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat is meervoud, u allemaal. Maar ik heb voor u, enkelvoud. Ik heb voor u, Petrus, voor u in het bijzonder gebeden. Waarom? Omdat Petrus dat het meeste nodig had. Omdat hij dit het minst besefte. Omdat hij zo sterk was, zo overmoedig, zo vurig, zo gevoelig. En daarom juist het grootste gevaar liep. Voor u gebeden. Omdat u straks het diepste zal vallen. En straks het minste zal kunnen geloven. Dat ik nog genade wil schenken. Zijn er van die Simons in de gemeente van Barendrecht die bang zijn voor hun eigen hart, maar toch iedere keer weer worden meegetrokken door dat bedrieglijke hart en die daar zo'n smart over hebben? O, dan hebt u werk voor de Heere Houd dan toch maar moed, want hij zegt tot zulk in het bijzonder, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. Kijk, dat is de trouw van de goede herder. Kun je wel jezelf tegenvallen, maar kun je hem nooit tegenvallen. Want hij weet wel wat er van zijn maaksel zij te wachten. En heeft er ook op gerekend. Ik heb voor u gebeden. En daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Wat heeft hij voor ze gebeden? Waar bidt de Heer Jezus nu om? Niet dat Petrus bewaard zal worden voor de beproeving. Niet dat de zeef zal worden weggenomen, maar dat uw geloof niet ophouden. Met andere woorden, de Heere laat het toe dat de zijne gezift worden als de tarwe, zijn werk kan er ook wel tegen. Maar dat is zijn werk. En zijn eer is ermee gemoeid. En daarom bidt hij dat ziften van de Satan niet af, maar de Heere gebruikt dat in zijn raad tot een hogere doel. Hij gebruikt het om de tarwe te zuiveren en het kaf juist weg te schudden. Om dat van één te scheiden, dat kostelijke en dat snode in het leven van Petrus. Dus, kinderen, Satan schudt en de Heere schudt. Maar wat een verschil, hè? Want de Satan die schudt om het koren weg te krijgen, de tarwe. En Jezus schudt om dat kaf weg te krijgen. Zo gaat de Heer dat besturen. Het is de duivel erom te doen dat er niets meer overblijft dan kaf. Maar de Heer gebruikt dat nou juist om die eigen kracht en die eigen gerechtigheid te breken, die hoogmoed en die blindheid in het leven van de zijne. En weet u wat er dan overblijft? Kaf voor de duivel. En de tarwe gaat naar de Heere toe. Wat een wonder. Juist door de diepte van zijn val heen gaat God zichzelf verheerlijken en zal zijn genade uitschitteren in al zijn heerlijkheid. Juist zo gaat Petrus de Heere Jezus nodig krijgen als priester. Als priester. Niet alleen als profeet, maar ook als priester, als het lam, als de borg voor wie hij nog zo blind was. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zie wat. Het ging de duivel om dat geloof, want dat geloof is de band aan Christus. Dus als hij dat geloof nou zou kunnen breken, dan had hij het gewonnen. Hebben wij dat geloof? Dat ware geloof? Och, onderzoeken wij onszelf, want zonder dat geloof is er geen zaligheid. De liefde is veel, maar alleen het geloof rechtvaardigt. En waar de Heere nu het geloof heeft gewerkt, daar houdt hij het ook vast tot het einde toe. Waar die wortel van de zaak gevonden is, waar die betrekking op de Heere ligt, ook al kan het dan helemaal onder de as terechtkomen, maar de Heere houdt vast. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat een troost en bemoediging ligt daarin voor mensen die niet bidden kunnen. Kunnen tijden in het leven komen van de kerk dat ze echt niet meer bidden kunnen, dat ze niet meer bidden durven. Zelfs dat ze niet meer bidden willen. De Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar hef dan uw hoofd eens op uit de gebreken. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Hij is die God die nooit laat varen het werk van zijn handen. Gelukkig volk. Gelukkige Petrus. Begeerd door de Satan, maar ook begeerd door Jezus. Want Sion, en zelfs deze Simon, is van God begeerd. Simon. Dat diepgevallen mensenkind, gezocht als een prooi voor de hel, maar nu gebonden als een parel aan de middelaarskroon van Christus. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijd. Was Petrus dan zo begeerlijk? Wel nee. Er was in hem niets dat de liefde van God zou kunnen opwekken. Er is in een mens van natuur ook niets aantrekkelijks. Hij ligt verdoemelijk voor God. Zo heeft hij zich leren kennen. Zo leren al Gods kinderen zich kennen. Het is vrije, soevereine genade. Alleen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat welbehagen in Christus. Heeft de bruid daarvan niet gezongen? Ik ben zwart, nog lieflijk. Zwart in mijzelf, nog lieflijk in een ander. Hoort u dat? En hoor jij dat vanmorgen? Is er niemand te zwart, niemand te slecht, niemand te vuil, niemand te ver bij God vandaan, om door hem begeerd te worden, ja, om door hem bekeerd te worden? Dan blijft nou ook de troost in het leven van Gods kinderen. Hoe diep gezonken, hoe ver ook afgedwaald. God is getrouw. Ik onverbeterlijk. Hij onveranderlijk. Want dan wordt de Heere toch altijd weer begeerig naar het werk van zijn handen. Dan is hij altijd weer de eerste in zijn opzoekende liefde. Maar ook de laatste in zijn onfeilbare trouw. En daar willen we van zingen. Uit Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat daar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Laten wij zingen uit Psalm 89 daarvan het 7e vers. strijd om Petrus, door de Satan begeerd, door Jezus begeerd en tenslotte ook door zijn broeders begeerd. Dat is iets heel wonderlijks. Als we dat zo zien aan het einde van onze tekst, Petrus krijgt ook nog een opdracht. De Heere heeft zelfs nog werk voor hem te doen. En gij, wanneer gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Er zijn broeders, er zijn geestelijke broeders die hem straks nodig zullen hebben en die hij mag versterken. En daar is nou juist deze diepe weg voor nodig. En gij, wanneer gij eens bekeerd zult zijn. Jongens en meisjes, vind je dat niet vreemd? Was Petrus dan nog niet bekeerd? Waarom, zegt de Heer Jezus, wanneer gij eens zult bekeerd zijn? Jazeker, hij was bekeerd. Hij was een lief bekeerd mens. Hij was iemand met genade, maar hij was nog zo goed bekeerd in zijn eigen oog. Hij was nog zo hoog bekeerd. Kijk, als het gaat over de eerste bekering, wat we ook wel noemen de wedergeboorte, de levendmaking uit onze geestelijke dood, ja, dat had hij ontvangen. Maar als de catechisme spreekt over de bekering, dan blijkt dat ook een doorgaande zaak te zijn, een levenslang proces, een afsterven van de oude mens en een opstaan van de nieuwe mens. En wie dat mag beoefenen, die wordt in zichzelf al meer onbekeerd. En kijk, daar verstond Petrus nog zo weinig van. En daarom kon hij ook de broeders niet verstaan. Hij meende een bijzonder schaap te zijn. En die lammeren van de kudde, och, die zag hij over het hoofd. Die kon hij niet begrijpen in hun moeite en aanvechting en verdriet. Totdat hij zelf op de zeef was terechtgekomen en hij het niet meer kon doen met zijn geloof en met zijn liefde en met zijn gebed. Totdat hij zelf ook moest leren leven van geschonken goed als een bedelaar in zichzelf. Er was juist dit ervoor nodig, om hem daar te brengen. En zo'n bekering, zo'n nadere bekering, zo'n wederkeer tot de Heere, brengt Gods kinderen altijd een stapje nader. Als ze dan terug mogen keren naar veel omzwerven en afdwalen, dan zijn ze vaak niet meer dezelfde als voorheen. Dan gingen ze sterven aan alle gronden buiten Christus. Dan werd hij hun alles, zo noodzakelijk en zo gepast als die sterke rots. Dan wordt hij dierbaar boven alles. Dat moeten we allemaal leren kennen. Maar wat een weg. Dat nou te leren verstaan. Want daar is Petrus openbaar gekomen als een vloeker. Als een leugenaar, als een ontrouwe discipel. Maar in die weg heeft Christus heerlijkheid gekregen voor een Simon. Voor een diepgevallen Adamskind. O, die leidende borg die voor een Petrus geen waarde had. Die is voor Simon alles geworden. We kennen de geschiedenis. Er staat er na de verloochening zo teer. En de Heere zich omkerende zag hem aan. En dat zegt meer dan 1000 woorden. Hij zag hem aan. Dat heeft zijn hart gebroken. Die liefdesblik van Christus. En uitgaande weende hij bitterlijk. Wat zal toen die nacht donker geweest zijn toen hij naar buiten ging en bitter weende. Maar hoe zal het ook voor hem geweest zijn toen de Heer op de dag van zijn opstanding naar dit verloren schaap wilde vragen en hem opzocht en hem apart een beurt gaf. En zijn liefde verklaarde, die mildelijk geeft, die niet verwijt. Dat maakt nog het kleinst. Dan blijft er echt niets van ons over. Calvijn zegt, wij moeten altijd weer tot ons nulpunt worden teruggebracht. En daar krijg je kleine mensen van, ootmoedige mensen van. Die kunnen ook hun broeders versterken. Die gaan er niet boven staan, maar ernaast staan. Eronder staan. Net als die dominee, die een van zijn gemeenteleden zag liggen in de goot. De man was stomdronken, maar hij zag nog net dat zijn dominee zich over hem heen boog. En die dominee greep hem bij de hand en richtte hem op. En zonder een woord te zeggen bracht hij hem thuis. En die dronken man vreesde nu nog een afstraffing te zullen krijgen. Maar in plaats daarvan zei die dominee, zeg, ik wil je nog iets vragen voordat je nu naar binnen gaat. Als je mij een keer zo in de goot ziet liggen, wil je mij dan ook thuis brengen? Die dominee stond niet hoog met zichzelf. Kijk, wat een lief werk is het dan. Als de Heer zijn knechten wil gebruiken om zelfs, ja dan hebben ze een boodschap. Ook voor een dronkaard en iemand in de gevangenis. En dan mogen ze ook nog de broeders versterken. Nou als u de brieven leest van Petrus, en doe dat ook maar jonge mensen, 1 Petrus vooral en ook wel 2 Petrus. Dan zeg je, is dit Petrus? Het lijkt wel een andere Petrus. Vroeger was het een harde baas. Hoog bekeerd, hij wist precies hoe het moest. Hij zou het wel zeggen. Maar als je dan die brieven leest, dan, en als je ziet hoe teer hij de lammeren van de kudde aanspreekt, hè, die pasgeborenen, die hij roept, toe oproept om op te wassen door die redelijke en die onvervalste melk van het woord van God. Ja, dan zeg je, het lijkt wel een andere Petrus. Hij is uit zijn eigen kracht gestoten. Door de diepte heen is hij nu juist geschikt geworden om herder te zijn voor de schapen en de lammeren. Dat heeft hij nooit gedacht. Hij heeft gedacht dat hij het meest bruikbaar zou zijn als een sterke Petrus. Moedige Petrus. Dan kon hij veel meer voor de Heere doen. Maar de Heere kon nog zo weinig voor hem doen. En dan moest Petrus minder worden. Dat gaat altijd door de diepte heen. Dat gaat door de zeef heen. Dat gaat door de tranen van het godsgemis heen. Door de verootmoediging. En zo is Petrus geworden tot een bruikbaar instrument. Zelfs tot een getuigenis dat de Heere in het diepe vallen van zijn kinderen ze niet loslaat. En dat de ontrouw van de zijnen zijn trouw niet teniet doet, maar dat zijn barmhartigheid roemt tegen een welverdiend oordeel. O gemeente van Barendrecht, wat is dat toch een heerlijke dienst. Dat is een liefdedienst die nog nooit iemand heeft verdroten. Jongens en meisjes, ik weet geen betere dienst. Ik weet geen betere koning. Ik weet geen beter woord dan Gods woord. En hoe zoekt de Heere nog recruten? Jonge recruten ook. Om te strijden onder de banier van deze koning. En dan hoef je niet de winnaar te zijn. Moet je de eerste keer verloren hebben. En dan telkens weer verliezen. Maar dan ben je bruikbaar. Gezegend werk. Kinderen des Heren, versterk uw broederen. Dat is ook voor u de opdracht. En wees daar maar veel mee bezig. Wat zou er meer glans liggen op Sion? Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. O, als het recht ligt, dan is het ook de wens van uw hart om de broeders te versterken. Dan zeg je, ik heb zoveel kwaad gedaan. Ik ben er nog steeds toe geneigd. Maar nu begeer ik toch goed van God te spreken. Ja, zoete banden die mij binden aan des Heren liefdesvolk. Dan heeft de Heere geen volk zonder opdracht. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Is dat geen wondervolk? Stem dan maar in met David. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, dan mocht het toch nog goed zijn in uw huis. En dan mocht het misschien ook nog goed zijn aan huis. Och, wilt u komen in het huis van ons hart, het huis van ons aller hart. Ook bij onze kinderen wilt u nog afdalen in het leven van jongens en meisjes, van jongvolwassenen, van de jonge gezinnen, de mensen van middelbare leeftijd, maar ook van de ouden en de zeer ouden. Heb dank dat uw woord nog mocht klinken. Laat het mogen zijn tot jaloersmaking. O, mag het zijn tot beschaming. En ook tot vertroosting en bemoediging. En dat bijzonder voor hen die tot hinken en zinken elk ogenblik gereed zijn. Dank voor uw hulp, Heere. Die ge toch ondanks ons niet wilde onthouden. En wil ons dan ook vanmiddag nog goed en genadig zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 51 vers 7. Ik heb de eerste woorden daarvan al aangehaald. 51 vers 7. Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. Vanmiddag zal ik om 4:30 voor u voorgaan. Volgende week zondag zal student Van der Kuil om 10:00 en om 4:30 voor ons voorgaan. Woensdagavond 1 april zal om 7:30 een bijbelezing van dominee Van Dieren worden uitgezonden door de kerktelefoon. Donderdagmorgen zal om 11:00 een meditatie voor onze ouderen worden uitgezonden via de kerktelefoon. En nu vandaag om 12:15 zal de zondagschool via de kerktelefoon toch nog een vertelling kunnen horen. Dus om 11:45 een vertelling voor de kinderen van de zondagsschool via de kerktelefoon. En van alles geldt zo de Heere wil en wij leven. 51 vers 7. Thank you. Verheft ons uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.